Weeps. Vandaag alweer een zeer emotionele dag op het Assize-proces waar drie artsen terecht staan in verband met de euthanasie van Tine Nys. Familie kwam aan het woord vandaag. Gisteren hebben de artsen getuigd. We hebben een verslag gehoord van naar ter plaatse van Arne de Jager. Daarnet in het nieuws, denk ik, zei je nog, iemand heeft daar gezegd, het is alsof Tine Nys een tweede keer sterft. En ik hoorde hem ook nog zeggen daarnet tegen ons, voorlopig zijn hier alleen verliezers. Het is hier nu vooral niet de bedoeling om het proces te voeren, maar wel om wat noodzakelijke metavragen te stellen. Groot woord, maar af en toe is dat nodig. Vragen die iedereen voelt opborrelen, denk ik, bij het lezen over dit proces, bij het luisteren naar dit proces, bij beelden die we daarbij zien. En bij erover na te denken. Dat doet ook Injaas de Vis, denk ik, auteur, professor medische filosofie en ethiek aan de Universiteit Gent. Meneer de Vis, goedenavond.
Goedenavond.
Wij zagen, denk ik, bij u op Twitter ook al een beetje twijfel. U had het in de eerste instantie moeilijk met de intimiteit die nu doorbroken is, met alle details over iemands leven die we nu met z'n allen kennen, pijnlijke details.
Ja, dat heb ik inderdaad geschreven, omdat de dood of het afscheid van iemand in principe een zeer waardig en intiem gebeuren moet zijn, waar de buitenwereld geen uitstaans mee heeft. En waar nu, denk ik, hopelijk toch niemand zat op te wachten, is zo'n proces waarbij, ja, zoals ook vandaag, heel veel verdriet naar boven komt. Waarbij mensen gedwongen worden verklaringen af te leggen, waarbij, ja goed, de buitenwereld meekijkt in de huiskamer, in het private leven van mensen. En bij een waardig afscheid kun je natuurlijk alleen maar andere dingen verzinnen dan dit. Dus ik denk in alle opzichten dat zo'n proces echt niet voor herhaling vatbaar is. En dat we echt moeten kijken hoe vermijden we dit in de toekomst.
Ja, dat is een cruciale vraag natuurlijk. Want dat komt zowat overal naar voren. Hè. Dit had beter niet gemoeten, dit proces. Mm-hmm. Het is er nu wel. We kijken, we luisteren met z'n allen. Dit gaat over meer, denk ik, dan nieuwsgierig zijn naar details. Oké, dat is des mensen, maar worden er ook ongemakkelijk van. Dit gaat misschien ook nog over veel meer. Hè. Het zou moeten gaan over, hebben deze artsen dan niet een fout gemaakt? Maar in de gesprekken daarover, in het nadenken daarover, gaat dit ook gewoon bij uitbreiding over die euthanasiewet, toch?
Ik denk, overmijd ik een beetje, hè. Ook al is de wet op euthanasie, niet zelf het object van de rechtsgang, maar onwillekeurig. Ja, zal die evaluatie daarin betrokken worden? En ik merk dat ook als ik met mensen praat of ik kijk heel veel naar reacties op sociale media. Dan zie je hoe verdeeld mensen daar ook over zijn. Omdat de voorstanders van de huidige wetgeving of mensen die zelfs nog hopen op uitbreiding ervan, die hebben een enorme schrik dat met dit proces de klok zal worden teruggedraaid, dat artsen niet meer zullen durven om op euthanasieverzoeken in te gaan. Daarnaast geven mensen anderzijds aan van ja goed, we moeten toch echt wel nagaan dat euthanasie nog altijd zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd, hè, zodanig dat de trauma's en het verdriet bij de nabestaanden toch in ruime mate worden beperkt. En ik ben toeschouwer bij het proces van heel veraf, dus ik zal me ook totaal niet uitspreken over het dossier. Maar ik denk dat het ook goed is dat veel mensen beseffen dat die wet op euthanasie, met alle voor- en nadelen die ze heeft, toch nog altijd zeer zorgvuldig moet worden nageleefd. En dat we er alle belang bij hebben om, gesteld dat er grijze zones zijn, hè, of gesteld dat er mogelijkheden tot verbetering van de wet zijn, al is het maar om zowel de positie van de arts als die van de nabestaanden verder goed uit te klaren, dat we dat moeten aangrijpen nu. Ja. In de hoop dat we inderdaad tot een veel serenere omgang met de dood, of dat dan euthanasie is of niet, kunnen komen. Dat lijkt mij toch de bedoeling te zijn.
Want de dingen waar u het nu over heeft, de gesprekken die u heeft en die iedereen wel heeft, of de bedenkingen die je bij jezelf merkt, zijn die op zich waardevol, ook al gaat dit proces daar niet over? Ik bedoel maar, hier wordt zo dikwijls in deze studio gezegd, we hebben hierover bijvoorbeeld, maar ook over andere dingen, er is een breed maatschappelijk sereen debat nodig. Mm-hmm. En dan vraag je af, wat is dat dan? Is dat wat in het parlement wordt gezegd? Is dat wat wij proberen te brengen? Is dat wat nu gebeurt? Is dit een maatschappelijk debat?
Zeer goede vraag. Ik denk in een aantal opzichten merk ik dat er enorm veel desinformatie en misverstanden bestaan over die wetgeving. En mijn schrik is een beetje dat nu met dat proces waar mensen al snel de neiging hebben om een bepaalde positie te kiezen voor de familie van Tine, tegen de familie van Tine, voor of tegen de psychiater enzovoort. Dus dat wordt er gekeken in termen van protagonisten. En wanneer mensen de neiging hebben om daarin positie te kiezen, dan is mijn ervaring dat er nauwelijks nog geluisterd wordt naar de argumenten van de tegenpartij. Dus ik vrees er een beetje voor dat in momenten van zeer sterke emotie rond één wel bepaalde situatie, dat we dan in een heel moeilijk moment zitten om onszelf beter te informeren. Okay. Dus ik denk, als we dat debat voeren, dat we dat beter loskoppelen van veel te sterke emotie en dan te gaan kijken van goed, weten we eigenlijk wel met z'n allen goed waar die euthanasiewetgeving over gaat, om te beginnen? Hè, hebben we voldoende informatie? En dan is de grote vraag, zeker als we dat vergelijken met Nederland, waar de wet op euthanasie al een paar keer is geëvalueerd, hè, waarom proberen we niet in de eerste plaats die evaluatie goed door te voeren?
Waarom doen we dat niet, meneer De Vis?
Wel, het is een zeer, zeer gevoelig en zeer sterk gepolitiseerd dossier. Hè. We hebben een tijdje terug in het parlement, inderdaad, in de federale Kamercommissie nog wel wat debatten gehad, die waren zeer heftig met heel felle voor- en tegenstanders en het is heel moeilijk om daar op zeg maar een rustige manier in tussen te komen, nogmaals omdat heel veel mensen vrezen van als ze de wet evalueren, dan zullen conservatieve krachten dat aangrijpen om ze terug af te schaffen. Andere mensen geven aan, ja maar kijk eens, dat psychisch lijden, dat is onvoldoende ingekaderd, zeker wanneer het gaat om ernstig psychiatrische aandoeningen. En ja, je zou bijna een soort van neutrale zone moeten kunnen creëren waarbij we zeggen van kijk, we gaan nu even niet de vraag stellen moet deze wet fundamenteel veranderd worden of niet, moeten we grondige wijzigingen ondergaan of niet, maar heel even het fundamentele debat even opschuiven en te kijken naar de bestaande wet, zien we dat er eventuele moeilijkheden zijn, kunnen we die eventueel remediëren binnen de bestaande wetgeving en pas dan, wanneer daar duidelijkheid over is, dan kunnen we weer gaan kijken, heeft die wet inderdaad, ik zeg maar iets, uitbreiding nodig? Ik denk aan het hele debat over dementie bijvoorbeeld. Daar is inderdaad, merk ik toch, bij een groot aantal mensen heel veel vraag naar, maar ook dat zal niet eenvoudig zijn, van hoe schrijf je dat dan precies in een goede wettekst, hè? Want heel wat mensen denken, ja maar goed, een moeder of vader zit dan in zo'n situatie, waarom laten ze dat geen euthanasie toe? Wel ja, euthanasie, het gaat om de dood, hè? En ik denk, met de dood kun je niet morsen, hè? Dat is een kwestie van beschaving en ook respect voor het leven dat met de dood omzichtig omgaat en als samenleving zeer goed de condities bepaalt, dat wanneer er verzoeken zijn, dat die ook binnen de grenzen van de wet blijven, hè? Want als
ook
we de
voor
wet...
die artsen, want dit hoorden we nu ook. En we proberen dit los te koppelen van het proces, maar het is niet vanzelfsprekend. Het is ingewikkeld en delicaat, ook om dit uit te voeren.
Zeker en vast. En ik ben blij dat je ook de positie van de arts hierbij even aanhaalt. We mogen dat niet onderschatten, wat dat betekent voor heel veel artsen, die al bij al in hun basisopleiding daar nu ook niet zoveel rond getraind zijn. Daarna kun je wel een training volgen, een lijfarts worden enzovoort. Maar emotioneel, en ik zou bijna durven zeggen existentieel, blijft dat voor artsen die getraind zijn in het redden van levens, geen eenvoudige zaak. Ja. Ook, je merkt dat nu aan een aantal getuigenisverslagen, dat dat ook voor hen, zeker dit proces, nu zeer traumatiserend is. Dus ik denk dat veel andere artsen zich nu de vraag stellen van oei, wat zou dat met mij doen? Dus ik denk ook daar, de positie van de arts, dus we moeten niet alleen zorgen voor de patiënt, voor de omgeving, maar we moeten ook de arts in een goede positie plaatsen, dat hij daartoe in staat is, dat hij gewetensvrij kan beslissen, wil ik daarin meegaan, en dat er denk ik ook een vorm van nazorg mogelijk moet zijn, ook voor de arts, van wat doet dit met jou, hoe kunnen we dit verder bespreken, dat dit mijn normale functioneren als arts verder mogelijk maakt, want het is en blijft een zeer ingrijpende handeling.
Als we dit nu allemaal bekijken, want ik wil nog twee elementen die u heeft aangehaald er even uithalen. Het is altijd natuurlijk, zo werkt nieuws, zo werkt duiding, naar aanleiding van iets concreets, dat er wordt gepraat en informatie wordt gegeven. Ik zie toch ook dat bijvoorbeeld op 14 Nieuws, als er uitleg staat over hoe het precies werkt, dat ook enorm wordt aangeklikt. Wat kunnen we daaruit leren? Ook als pers, dat informatie van levensbelang is in deze.
Ja. Er wordt vaak geklaagd dat mensen nog te weinig de actualiteit zouden volgen of dat er te weinig informatie is. Wel, ik denk dat dit een zeer duidelijk voorbeeld is dat wanneer het ons echt allemaal emotioneel sterk aangrijpt, dat heel veel mensen toch echt wel benieuwd zijn naar waar staat die wet nu inderdaad voor, hoe kunnen we dat begrijpen. En hoe meer duiding we daarin geven, hoe denk ik ook hoe groter de kans bestaat dat we dit debat maatschappelijk kunnen voeren. En het is logisch dat je dan allerlei stemmen hebt, voor en tegen. Dat is totaal niet problematisch, maar hoe meer we duidelijke en transparante informatie hebben, hoe meer je toch probeert de misverstanden in te perken, zodanig dat je niet alles op één hoopje gooit. Ja. Want we zitten nu eenmaal ook in een maatschappij die sterk aan het vergrijzen is. Dus het aandeel van de bevolking dat zich nu de vraag stelt, ja, wat zou dat doen met mij in dergelijke situatie? Of denk ook aan de hele problematiek van psychiatrische aandoeningen. Heel veel mensen komen daarmee in contact. Mm-hmm. Dus dit is een levensechte situatie. Maar goed, het is en blijft een vrij complexe wetgeving die je niet op 5 seconden uitgelegd krijgt. Nee, ik denk dat we daar echt ons uiterste best moeten voor doen om dat zo goed mogelijk te doen.
Nog een vraag, want ik hoorde u tot 2 maal toe zeggen dat de posities zo sterk zijn voor of tegen, wanneer dit ook in commissies wordt behandeld en dergelijke. Mm. Is dat omdat dit over... de aard van het beestje, is dat omdat dit over de dood gaat, dat de posities zo sterk zijn? Of is dat omdat dit iets is waar we misschien gewoon nooit helemaal klaar mee zijn om dit helemaal uit te klaren?
Ik denk dat laatste, dat het in feite een zeer goede zaak is dat we met de dood nooit klaar zijn. Dus ik zou dat bijna als een positieve voorwaarde beschouwen om er op een goede manier over te spreken. Dus de dag dat we de illusie hebben dat we er wel mee klaar zijn, daar heb ik schrik voor.
Maar goed, maar het zit wel in een wet gegoten.
Het zit wel in een wet gegoten, maar goed, die staat niet in een stenen tafel gebeiteld. Die is voor verandering vatbaar. Maar ik denk ook van belang, we moeten kijken naar de politieke geschiedenis van België. We hebben heel lang een blokkering gehad van ethische dossiers, tot op het ogenblik van de Paarse regering, periode Verhofstadt, dan zijn er heel wat wetten gestemd. En daarna is het weer de vraag geweest van goed, krijgt dit nog een kans? En ik denk dat heel veel mensen ook in politieke middens de schrik hebben als we niet snel iets gestemd krijgen, dat die dossiers dan weer geblokkeerd zitten voor heel lange tijd. Of anderzijds, de tegenstanders die denken, ja goed, als ze al afkomen met voltooid leven, ja, straks wordt alles onder die euthanasiewet geschoven. Dus het ligt ook gewoon politiek zeer gevoelig. En ik denk niet dat ik u moet uitleggen dat we momenteel in politiek heel woelige tijden leven in België.
Ja. Hm.
En dus het is eigenlijk qua timing heel lastig om dit nu op een rustige manier te doen. Maar goed, tegelijkertijd, ik denk niet dat we eromheen kunnen. Hè. Ik bedoel,
nee, maar,
de wet bestaat van 2002.
Als Anne dus daarnet zegt, hier zijn voorlopig alleen maar verliezers op dat proces, want dat is denk ik wat iedereen daar voelt. Hè.
Ja.
En wat daar ook uitgesproken wordt, zou de maatschappij er iets bij kunnen winnen? Bij dit pijnlijke gegeven?
Wel, als we... Ja, ik moet bijna teruggrijpen naar Aristoteles en zijn idee van de catharsis. Hè, maar als je emoties,
het is je vergeven. Ja.
Als je emoties goed doormaakt... Dank u wel trouwens. Als je emoties goed doormaakt, dan kun je ook op een positieve manier tot een goede catharsis komen en kun je daar beter uit worden. Maar dan moeten we wel in slagen om zeg maar dit proces niet te zien als iets waarbij we goeden van kwaden moeten onderscheiden. Ik denk, niemand die daar in de rechtszaal aanwezig is, zit daar met slechte intenties. Er zijn duidelijk een aantal zaken fout gelopen, er zijn veel misverstanden en er zijn heel veel trauma's. Als we willen dat dat verdriet en die trauma's geheeld worden, dan zullen we ook na dit proces, wat ook de conclusie is, nog heel veel werk hebben om daarna terug die sereniteit aan de gang te krijgen en er dan verder mee aan de slag te gaan. Dus we zullen dit echt actief moeten oppikken. Zoveel is duidelijk voor mij.
Het was een eerste aanzet. Waarvoor dank, Injaas de Vis.
Alsjeblieft.